Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 99ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert en God die helpt in nood. 1 en 2 van psalm 99. Gemeente, wij openen het woord des Heren bij twee plaatsen uit het boek Exodus. Allereerst lezen we de eerste 9 versen van hoofdstuk 25 en daarna de eerste 7 versen van hoofdstuk 36. Exodus 25 vers 1 tot en met 9 en Exodus 36 vers 1 tot en met 7. En na de schriftlezing zingen we uit de 26ste psalm, het 8ste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor mij een hefoffer nemen. Van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, als ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar en rood geverfde ramsvellen en dassenvellen en sittimhout, olie tot de luchter, specerij ter zalfolie en tot roking welriekende specerijen, sardonikstenen, en vervullende stenen tot de efod en tot de borstlap. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Naar al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gij lieden dat maken. En dan naar hoofdstuk 36. Toen wrocht Bezaliel en Aholiab en alle man die wijs van hart was, in de welke de Heere wijsheid en verstand gegeven had, om te weten hoe ze maken zouden alle werk ten dienste van het heiligdom, naar alles dat de Heere geboden had. Want Mozes had geroepen Bezaliel en Aholiab en alle man die wijs van hart was, in wiens hart God wijsheid gegeven had, al wiens hart hem bewogen had, dat hij toetrad tot het werk, om dat te maken. Zij dan namen van voor het aangezicht van Mozes het ganse hefoffer, het welk de kinderen Israëls gebracht hadden, tot het werk van de dienst des heiligdoms, om dat te maken. Doch zij brachten tot hem nog alle morgen vrijwillig offer. Derhalve kwamen alle wijzen die al het werk des heiligdoms maakten, ieder man van zijn werk het welk zij maakten, en ze spraken tot Mozes, zeggende: het volk brengt te veel, meer dan genoeg is ten dienste van het werk het welk de Heere te maken geboden heeft. Toen gebood Mozes dat men een stem zou laten gaan door het leger, zeggende: man noch vrouw maken geen werk meer ten hefoffer van het heiligdom. Alzo werd het volk teruggehouden van meer te brengen, want de stof was hun genoeg tot het gehele werk dat te maken was. Ja, er was over. Belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we hebben zojuist met elkaar beleden dat we geloven in u, de drie enige God, schepper van de einden der aarde, en in Christus, een verzoend God en Vader, door dat volbrachte werk van hem die uw Zoon is, die mens geworden is, die geleden heeft en gestorven is, maar ook is opgestaan en ten hemel gevaren. en in de Heilige Geest. Zo hebben we beleden te geloven en in datgene wat Hij tot stand brengt. Heere, in zijn naam, in uw naam, de naam van de drie enige God, zijn we vanavond ook weer bij elkaar. Zo zijn we ook onze kerkdienst begonnen. Laat het ons voor onze realiteit zijn. Dat we voor het aangezicht van u verschijnen. En dat we luisteren naar uw woord. En dat we bezig zijn in de dingen die gij hebt ingezet. En dat het gaat om de verlossing die gij hebt bereid. Heere, geef dat wij ook in ons samenkomen in uw huis er diep van doordrongen zijn, dat we daarbij op heilige grond treden. Zoals het volk Israël door u zelf ook is duidelijk gemaakt, dat als zij voor uw aangezicht kwamen te verschijnen, ze daarmee traden op heilige grond. En zo is het vandaag nog, al hebben wij dan niet meer zo'n speciaal heiligdom zoals de kinderen Israëls hadden gemaakt naar het voorbeeld dat gij hen getoond had en ook stipt naar dat voorbeeld vervaardigd. En al hebben wij wat dat betreft een hele hoop meer vrijheden ten aanzien van de inrichting van onze kerkgebouwen en al zijn wij niet meer gebonden aan die oud-testamentische bepalingen, maar één ding is voor ons nog precies hetzelfde. En daarom mogen we de psalmen die over dat huis van Israël, dat huis des Heren onder Israël getuigen, ook zingen. En daarom mag het ook wel eens beleving zijn voor hen die het geleerd hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Want dan kan een kerkgebouw ook nog een plaats zijn, Heren, waar we ervaren dat het goed is om daar voor uw aangezicht te verschijnen. Maakt het in feite niet uit hoe dat kerkgebouw eruit ziet, of dat kostbaar is, of dat het maar een eenvoudig gebouw is. Maar als u er woont, Heren, en als u zich daar laat ontmoeten, en als u uw woord daar tot zegen stelt, en als u getuigenis geeft aan het woord van uw genade en als uw Heilige Geest daar wil wonen en werken. En Heren, mag het dat dan zijn wat wij van u vragen. Dat u dat ook, nu wij hier in dit kerkgebouw bijeen zijn, zouden mogen ondervinden. Hier woont God. Hier geeft God getuigenis. Hier doet God zijn werk. Hier wordt geproefd en gesmaakt dat de Heere goede tieren is. Hier wordt beleefd dat de Heere nog altijd voortgaat met het werk van zijn handen. Dat hij er nog altijd toebrengt die mogen gaan behoren tot de gemeente die zalig wordt. En dat hij het werk dat hij in mensen begonnen is nog altijd in stand houdt en voortzet. En straks ook tot voltooiing zal brengen. Ach Heere, laat dat ook inderdaad de stille verzuchting in het hart van ieder van ons mogen zijn. Dat kan toch eigenlijk ook maar dat enige doel zijn als we naar de kerk gaan. We hoeven hier toch niet met andere bedoelingen heen te gaan, Heere. Dan alleen met deze bedoelingen, met deze begeerte. En met dit verlangen in ons hart om daar te mogen ontmoeten een God die in Christus genadig is. En om daar te mogen horen de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. Heer, het is waar, in ons leven zijn heel veel dingen die de aandacht vragen. En waar we onze aandacht ook graag aan geven. Zomaar, zonder dat we er zelfs bij nadenken. Veel dingen die zich aan ons opdringen. En waar we gedachteloos eigenlijk mee bezig zijn en waar veel van onze tijd in opgaat en mee heen gaat. En dan moeten we eerlijk beleiden dat veel van die tijd ook verloren tijd is. Maar Heere, wilt u de dingen die wezenlijk belangrijk zijn zelf op ons hart binden. En dan worden de uren van de zondag zo kostbaar. en op de zondag de uren van het mogen verkeren in uw voorhoven. Wat worden die dan kostbaar? Heren, mogen we het zo beleven. Schenk ons uw zegen als we de schriften gaan openen. Als we met elkaar gaan luisteren naar een boodschap uit misschien toch wat onbekende passages uit het woord van God. Omdat we wat deze dingen, deze hoofdstukken uit het woord van u betreft, misschien gauw geneigd zijn om maar over te slaan en naar andere gedeelten van uw woord te grijpen. Maar heren, laten we uw woord niet tekort doen. Laten we eerlijk luisteren naar alles wat gij hebt ingezet, omdat we beseffen dat de ganse schrift van God ingegeven is en nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Zegen ons zo in spreken en in luisteren en laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. Mogen we u vanavond ook vragen om te willen gedenken aan hen die niet naar de kerk konden. Niet alleen maar onze zieken, maar ook mensen die vanwege ouderdom en vanwege gebreken die daarmee gepaard gaan, niet of misschien ook nooit meer naar uw huis kunnen komen. Vergeet u ze niet, Heere, en geef dat zij u niet vergeten. Misschien dat hun gedachten niet meer zo helder zijn. En misschien dat als ze nog wel gedachten hebben die bij tijden helder zijn, ze het ook niet meer zo makkelijk onder woorden kunnen brengen. En waardoor de communicatie met mensen, met kinderen, met familieleden moeilijk geworden is. Heren, laat er wel communicatie zijn en blijven tussen hen en u. En nog meer tussen u en hen. En geef dat die verbinding er zijn mag. En dat vertoeven aan de troon der genade, want dan is ook een simpele zucht voor u niet verborgen. Wij vragen, Heren, gedenk aan allen die de moeite en de zorgen van het leven aan den lijve ondervinden. En wilt u om degene die om hen heen staan ook met kracht aangorden om te blijven zorgen en te blijven liefhebben. En te blijven doen wat gevraagd wordt. Zegen gij de dienst der barmhartigheid. Gedenk gij al degenen die daarin een taak en een plaats hebben gevonden. En wilt u ze bekwamen tot die taak. En geven, gelegenheid geven. Toch zeker zo nu en dan. Om in dat werk met woord en met daad iets te laten zien. Van het werk dat gij als de grote barmhartige verricht in het leven van ellendigen en nooddruftigen. Heere, zegen alle arbeid in dienst van uw koninkrijk. Bekwaam gij degene die gij geroepen hebt om het evangelie uit te dragen. Geef hen daarbij de getrouwmakende genade van de Heilige Geest. Verrijk hem met inzicht in de schriften, met inzicht ook in het zielenleven, met inzicht in het werk van de Heilige Geest, opdat ze mogen spreken tot stichting, tot onderwijzing en opdat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Mogen wij in deze kerkdienst nog eens opnieuw al de noden van de christenheid in ons land voor uw aangezicht neerleggen, Heren. Al de zorgen die er zijn en de onrust die er is. En mogen wij u bidden dat gij genadig voorzieningen wilt treffen en dat gij bewaren wilt voor verdere verbittering en vervreemding van elkaar, waar de symptomen duidelijk van zichtbaar zijn, zo zelfs dat ze ons in de krant verteld worden. Ook ten aanzien van wat we in de plaats van onze inwoning meemaken. Wij bidden, Heren, dat ge genade wilt geven om elkaar, ook ondanks verschillende inzichten, te dragen en te verdragen. Wij bidden van u dat u het onrecht wilt beteugelen en dat u ruimte wilt schenken en blijven schenken voor de onverkorte verkondiging van het evangelie. Heren, wij vragen van u dat gij regeren wilt en dat gij betonen wilt dat ge de koning van de kerk zijt, die doorgaat, toch doorgaat, ondanks alles toch doorgaat met het vergaderen van uw gemeente en met het onderhouden van uw eigen werk. En laten wij niet als toeschouwers aan de kant staan, maar laten we als voorbidders de zaken ook bij u de Heere mogen neerleggen, want het is uw zaak, o Heere. En laat die geen schade lijden. Laat op uw naam geen lak gelegd worden. En wilt ge geven, o God, dat door dit alles heen uw naam mag worden verheerlijkt. Dat kunt u alleen bewerken. Wij mensen zien niet hoe dat ooit zou kunnen. Maar u hebt mogelijkheden waar wij ze niet hebben. En u opent wegen waar wij ze niet zien. De schrift getuigt ervan. Doe het dan ook nu. Tot verheerlijking van uw naam. Heere, ontfermt u zich over ons. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu eerst samen zingen uit de 132e psalm. Daarvan de versen 5, 9 en 10. Wij zullen in zijn woning gaan, want Sion is van God begeerd. En ik zal Sion, ik zal der arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 5, 9 en 10 van psalm 132. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Thank you. gemeente, zoals ik in ons kerkblad heb aangekondigd, wil ik ook dit jaar in de vakantietijd afwijken van de normale regel dat we op zondagavond onze catechismus ter hand nemen. Andere jaren hebben we dat in die vakantieweken ook niet gedaan. Ook van het jaar heb ik gezocht naar een andere stof uit het woord van God om ons in de vakantietijd daarop te concentreren. En zoals u hebt kunnen lezen, heb ik gekozen voor een aantal preken over datgene wat de Heere ons heeft verteld in die gedeelten in het boek Exodus, waarin het gaat over de tabernakel en over de dingen die de Heere daarin heeft laten plaatsen, die een bepaalde functie hebben gekregen bij Israëls eredienst. Vanavond de eerste preek uit deze serie, en die gaat dan over de tabernakel zelf. De tekst vindt u in het gelezen gedeelte uit Exodus 25, de verzen 1 en 2 en de verzen 8 en 9. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor mij een hefoffer nemen. Van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Naar al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gij dat maken. Vanavond dus over de tabernakel, die, en dat zullen we allemaal toch weten, ik hoop ook dat jullie, jongens en meisjes, dat weet, dat de tabernakel uit drie delen bestond. Daar was dus eerst de voorhof, waar iedereen komen mocht. Daarna was er het eigenlijke heiligdom, dat weer uit twee delen bestond. Het voorste stukje, het grootste, wat het heilige heette. En als je dan nog verder zou lopen, en dat mocht je niet doen als gewone Israëliet, dat mochten alleen de priesters doen, eigenlijk mocht alleen de hoge priester dat maar één keer doen. Als je door dat heilige heen ging, kwam je tegen een gordijn aan, en als je dat gordijn wegschoof, dan kwam je in het heilige der heiligen. En in al die delen, al die appartementen van de tabernakel, stonden daar een aantal voorwerpen. In de voorhof, het eerste wat je daar tegenkwam, was het brandofferaltaar, het grote altaar, waarop de brandoffers en de slachtoffers werden gebracht. Verderop, een stukje meer in de richting van het heilige, daar stond een ander voorwerp, dat was het koperen wasvat. Als je dan eenmaal het heilige was binnengegaan, dan zag je aan je rechterhand de tafel der toonbroden. En links tegen de muur aan, daar stond de gouden kandelaar. En recht voor je, vlak voor dat voorhangsel dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen, stond weer een altaar, maar veel kleiner. En dat was het reukofferaltaar. Daar werd alleen maar wierook op geofferd. En als je dan door dat gordijn, door die voorhangsel heen zou binnengaan in het heilige der heiligen, dan stond daar één voorwerp, de ark, met daarop het verzoendeksel en de cherubim, en met daarin de twee stenen tafelen en nog een paar andere dingen. Wel, in die volgorde wil ik met u die gedeelten uit het woord van God, uit de tweede helft van Exodus, gaan lezen. Over de tabernakel en de gereedschappen, en dan in deze volgorde die ik net genoemd heb. Kennelijk heeft de Heere het toch van groot belang geacht dat Israël dit allemaal heel precies zou weten. En hij heeft het bovendien van belang geacht dat wij het ook heel precies zouden weten. Want als de Heere het genoeg had gevonden dat Israël het heel precies geweten had, dan had hij ermee kunnen volstaan om het via Mozes aan Israël bekend te maken. Maar dan was er geen enkele noodzaak geweest dat Mozes ook zou zijn gebruikt als schrijver van deze hoofdstukken, hoofdstukken die later in de Bijbel zijn geplaatst. Dan was er geen enkele noodzaak voor geweest dat de Heilige Geest Mozes geïnspireerd had om deze uitvoerige, vaak lange hoofdstukken, vaak ook, laat ik het dan maar even zeggen zoals wij het ervaren, saaie hoofdstukken. Dan was er geen noodzaak voor geweest dat de Heilige Geest dat geïnspireerd zou hebben. Eerst lees je precies hoe het allemaal moet gebeuren. Dan lees je ook nog eens heel precies, en dan lijkt het alsof Mozes helemaal in herhaling valt, hoe het precies gegaan is, helemaal overeenkomstig de voorschriften. En dan lees je ook nog eens hoe het allemaal geïnstalleerd is. Hoe het vervaardigde allemaal in gebruik genomen is. Wel, ik denk dat ik me niet vergis als ik veronderstel dat verschillende van ons deze hoofdstukken nog nooit met aandacht van vers tot vers hebben gelezen. En dat ze aan tafel ook lang niet altijd en overal gelezen worden, als we immers de gewoonte hebben van de maaltijd met bijbellezen en dankgebed beëindigen. Dan grijpen we nogal eens makkelijk, dan hebben we het misschien geprobeerd bij hoofdstuk 25 en dan zijn we een klein stukje in hoofdstuk 26 gekomen en dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we, ja, wat heb je hier nou eigenlijk aan als je dit leest? Zullen we maar niet. En dan blader je verder en dan kom je ondertussen helemaal in het boek Numeri terecht, voordat je weer verder leest. Dat is de praktijk, denk ik, in verschillende gezinnen. Maar nogmaals, God heeft dit niet zonder bedoeling ook in onze Bijbels laten opnemen en nog altijd laten staan. En er is gelukkig nog geen enkele Bijbeluitgever die het aangedurfd heeft om deze hoofdstukken er maar uit te laten. En er is geen enkele kanselbijbel waarin ze niet meer te vinden zijn. Vandaar dat we er in de kerk, ook in de prediking, aandacht aan hebben te geven. Vandaag dus over de tabernakel zelf. Er worden in die teksten die ik u gelezen heb, drie dingen van die tabernakel gezegd. Het belangrijkste, misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar het lijkt inderdaad het belangrijkste te zijn, dat vinden we in vers 8. Ze zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen woon. God wil een woning te midden van zijn volk hebben. En dan, en dat is ook belangrijk, wat we in vers 9 lezen. Want als Mozes die tabernakel moet maken, dan moet hij dat gaan maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond is. Precies volgens Gods eigen voorschriften. En dan moeten we terug naar vers 2, is die tabernakel weliswaar Gods gave aan Israël, maar hij is ook Israëls gave aan de Heere. Hij wordt genoemd een hefoffer. Spreek tot de kinderen Israëls dat ze voor mij een hefoffer nemen. Het volk moet het materiaal voor de tabernakel bij elkaar brengen en als een offer aan de Heere geven. Wel, omdat dat laatste in onze tekst het eerste genoemd wordt, ga ik met u eerst over dat aspect nadenken, dat de tabernakel een vrijwillige gave van het volk aan de Heere is geweest. Ik zei het zo pas al, en dat mag voor ons wel voorop staan, daarom zei ik ook dat het voornaamste is dat de Heere een woning wil hebben onder zijn volk. God is zo genadig, zo nederbuigend goed, dat hij te midden van zijn volk wil wonen. Maar als het gaat om de vraag hoe ontstaat die woning, hoe komt die er, dan laat de Heere weten dat hij hem van het volk wil ontvangen. Dat hefoffer. En dan bepaalt de Heere zelf ook waar dat hefoffer uit moet bestaan. Wat ze allemaal moeten brengen. wat hij straks allemaal verwerkt wil hebben in zijn heiligdom. Goud, en zilver, en koper, en edelstenen, maar ook allerlei stoffen, linnen, en andere stoffen, zelfs geitenhaar. Dat wil zeggen dat iedereen van het volk Israël daar wel op de een of andere manier aan kan bijdragen. Zij die over goud beschikken, mogen goud geven. En zij die over zilver beschikken, die iets minder bezitten dan diegenen die goud hebben, ze mogen met zilver volstaan. En zij die nog iets minder hebben en alleen maar koper bezitten, ze mogen koper geven. En zij die helemaal niks hebben, mogen volstaan met een bosje geitenhaar. Dat wordt door de Heer ook niet veracht. Dat telt hij ook mee. Dat komt er ook bij straks. Dat kan hij ook gebruiken. In zijn heiligdom. Als het maar, en daar valt de nadruk op, vrijwillige gaven zijn. Als het maar gegeven wordt, en daar heb je die prachtige uitdrukking in vers 2, door mensen wier hart vrijwillig bewogen wordt. En als iemand een vrijwillig bewogen hart heeft, maar als zijn portemonnee leeg is, en als hij dus bijna niks in handen kan nemen dan alleen maar een bosje geitenhaar, dan is dat voor de Heere nog meer waard dan al dat goud wat door mensen gegeven wordt die het kunnen doen en die het misschien niet vrijwillig doen. Of die het misschien alleen maar doen om door de mensen gezien en geëerd te worden. En dan denk ik maar aan die geschiedenis die we in het Nieuwe Testament vinden, waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik met zijn discipelen eens een keer gaan staan is op een plek waar ze die offerkisten bij de tempel konden zien. En toen heeft de Heer Jezus dat in zijn ogenblik zo met zijn discipelen geobserveerd. Hoe de mensen hun gaven aan de Heere en zijn dienst gaven. Dat was leerzaam. En daar heeft hij zijn discipelen onderwijs uitgegeven. Want toen kwamen daar mensen die het kennelijk nogal konden doen. Dat kon je zo aan hen zien. Hun kleding loog er niet om. Dat was niet zomaar een afgedankte plunje. Maar dat was fijn materiaal wat ze aan hun lichaam hadden. En ze kwamen met een groots gebaar. En misschien dat ze eens om zich heen gekeken hebben. Of ze wel het juiste moment gekozen hadden. En of er wel voldoende mensen in de buurt waren om te zien hoe royaal zij dat geld in die geldkist deponeerden. En ze hebben geluisterd naar het gerinkel van het metaal. En ze hebben gekeken of ze de goedkeuring van mensen om hen heen ook kregen. Zo zag Jezus mensen hun gaven geven. En ze deden het om door de mensen gezien te worden. Hun aalmoezen geven. En toen ging het woord van de Heer Jezus in vervulling. Ze hadden hun loon al weg. Toen zag Jezus ook dat weduwvrouwtje komen. Die misschien wel een dag hard had moeten werken. Om rond te komen en om voor de volgende dag voedsel te kunnen kopen. En ze had een klein beetje verdiend die dag. En op weg naar huis wilde ze toch nog even de tempel langs. Want daar, ziet u wel, daar lag haar hart. Op de wereld had ze niet veel. In maatschappelijk opzicht telde ze niet mee. En financieel was ze maar een paria. En toen kwam ze langs die tempel, langs die offerkist. En haar hart was zo in die tempel. En bij datgene wat God daar in zijn huis liet doen. En met de verzoening die hij daar deed plaatsvinden. En met de gunst die hij daar betoonde. En met de ontferming over een verloren zondaar die hij daar liet prediken. En in een royaal gebaar, maar wat is royaliteit? Dat is ook maar betrekkelijk, maar in Gods ogen was het een royaal gebaar. Gaf ze alles wat ze die dag verdiend had in die offerkist. Het was maar een klein beetje vergeleken met wat die anderen gaven. Maar het was veel meer in Gods weegschaal gewogen. En ze ging naar huis en ze had niks om te eten. Want al haar leeftocht was in die kist verdwenen. Haar lichaam en haar lichaamsonderhoud was op dat moment helemaal ondergeschikt aan de belangen van haar ziel en haar liefde tot God. En u gelooft toch ook niet dat die vrouw die avond honger geleden heeft, of wel? U gelooft toch niet dat ze met een lege maag naar bed gegaan is? God, de Heer van hemel en aarde, heeft ongetwijfeld voor een boterham voor haar gezorgd. Want die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dat was er nou zo een die, als ze in de dagen van Mozes geleefd had, naar Bezaliël en Aholiab was toegegaan, die twee mensen die door de Heere bekwaamd waren om dat werk allemaal te verrichten. En als ze daar gekomen had en als Bezaliël gezegd had, en wat kunt u ons geven, die een bosje geitenhaar bij zich had. En meer niet. Maar ze gaf het, omdat haar hart haar vrijwillig bewoog. En als een hart, ons hart, ons vrijwillig beweegt, gemeente, weet u dat er wat er dan gebeurt? Dan geef je niet zomaar een gave. Dan draag je niet zomaar een beetje bij. Dan geef je zelfs maar niet een keer een royale gave aan de dienst des Heren. Maar dan wil je ook wel eens spontaan een offer brengen. Zo wordt dat hier genoemd. Een offer. Dat is meer dan een gave. Dat gaat dieper. Dat kost meer. Een offer. En vooral let u maar altijd weer op dat element van geen dwang. Geen belasting. Vrijwilligheid. Want wat is het geheim? Het is zo'n voorrecht. Ik loop even vooruit op wat ik straks moet gaan zeggen. Het is zo'n voorrecht dat Gods woning onder de mensen is. Dat God niet ver weg gebleven is, maar dat hij gezegd heeft dat hij een woonplaats wil hebben te midden van zijn volk. Het is zo'n voorrecht dat de Heere wil inwonen. En wie dat voorrecht gaat zien, die vindt het geen offer meer. Als hij mag bijdragen voor de onderhouding van die woning en van alles wat daar gebeurt. Op dat moment heeft Israël het beseft. Dat lazen we uit dat tweede gedeelte wat we vanavond lazen uit het boek Exodus. Dat hoofdstuk 36 waarin ons verteld wordt dat de gaven inderdaad worden ingezameld. Dat dat hefoffer bij elkaar gebracht wordt. Dat de mensen de gelegenheid krijgen om te komen. En de een brengt dit en de ander brengt dat. En nog weer anderen brengen, nog weer wat anders. En het komt er allemaal en het komt er in grote overvloed. Het komt er in zo'n overvloed dat degenen die het in ontvangst nemen er eigenlijk verlegen mee zijn. En dat ze tegen Mozes zeggen, maar het volk brengt veel te veel. Heb je dat wel eens gehoord, dat de mensen te veel brengen? Heb je wel eens van een gemeente gehoord dat er in de kerkbode geschreven kon worden, het volk heeft veel te veel gebracht? Dat is toch wel een beetje een uitzondering hier, maar het was daar zo. En kennelijk was het daar zo, ach, het zal wel niet allemaal zuiver geweest zijn. Er zullen er ook wel geweest zijn, toen ook al, die het deden omdat ze niet wilden achterblijven. En ze zagen dat hun buurman ging en een ander zag dat zijn buurvrouw ging. En die jongen die zag dat zijn vader ook ging. door die gedachte, wie spreekt van Gods genade, van Gods, nou zeg het letterlijk, nederbuigende ontferming, want zo buigt de Heere zich inderdaad neer over zijn volk, dat het als vanzelf ging, uit liefde tot die God en uit liefde tot zijn dienst en uit verwondering over zijn genade, gingen de beurzen open en de mensen keken hun tent na en wat hebben we aan goud en wat hebben we aan zilver en wat hebben we aan edelstenen eventueel. En er was gelukkig een hele hoop, want ze hadden uit Egypte ook nodige meegekregen toen ze die nacht afscheid namen, die overrompelende nacht. Toen het allemaal in één keer ging gebeuren en toen ze met haast moesten uittrekken. En toen hebben ze in opdracht van de Heere hun achterstallig loon gevraagd aan de Egyptenaren voor zoveel jaren slavenarbeid waar ze nooit vooruit betaald gekregen hadden. En een arbeider is zijn loon waardig en ook die slaven van Israël die in Egypte onder de tichels gewerkt hadden en in de tichelovens gekropen hadden en in de klei geploeterd hadden en zweepslagen over hun rug gekregen hadden. Ze waren hun loon waardig en de Heere zegt, maar je krijgt het wel. Je mag de Egyptenaren beroven, je mag het van ze eisen. En die Egyptenaren hebben het gegeven, goud en zilver. En alles wat de Israëlieten eerlijk verdiend hadden. En nu hebben ze het. En nu geven ze het. Omdat de dienst Gods op zo'n hoge prijs wordt gesteld. Gemeente, u begrijpt ondertussen wel, en ik hoef dat nou eigenlijk niet eens meer helemaal toe te gaan passen. Maar hier ligt nou het geheim van het geven voor de dienst des Heren. Daar preken we natuurlijk niet altijd over. Maar het hoeft ook niet altijd verzwegen te worden. Aangezien Gods woord er ook over spreekt. Vereer de Heren met de eerstelingen van uw oogst. Het geheim van het echte geven. En van het in bepaalde gevallen zelfs ook meer geven, offeren, dat is dat wij het zo'n voorrecht hebben leren zien dat God eerst geeft, zijn woord, zijn dienst, zijn genade, zijn zoon, dat de Heere zijn woning onder ons wil hebben. En de enige vraag die u dan maar voor uzelf beantwoorden moet, en waar sommigen van ons misschien best wel eens even langer over zouden kunnen nadenken, dat is de vraag, wat is de dienst des Heren u waard? Of een andere vraag, meer nog in de lijn van onze tekst, is het wel eens in uw leven zo dat uw hart u beweegt tot vrijwilligheid? En vloeit dat dan voort uit het wonder dat u ontdekt hebt, ik zou nooit naar God gevraagd hebben, maar hij vraagt naar mij. Hij zoekt mij op. Hij wil onder ons wonen. Of als ik het nou nog meer toepas in de lijn van zoals Paulus het doet in zijn eerste tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. Hij heeft zichzelf gegeven. En als de apostel daarover spreekt, dan heeft hij niet zomaar een tekst waar op en rondom de kerstdagen ook wel eens over gepreekt kan worden. Al is dat natuurlijk ook een volkomen legitiem gebruik van die tekst. Maar Paulus gebruikt die tekst, die woorden, als een argument om de Korintiërs te bewegen tot vrijwilligheid in hun geven. Omdat God ook zo, laat ik het zo zeggen, zo goedgeefs geweest is. En omdat Christus zo goedgeefs geweest is, dat hij zichzelf gegeven heeft. Ach gemeente, als dat toch echt leeft voor ons. Als dat wonder als een wonder beleefd wordt, dan is het niet moeilijk meer om een hefoffer te geven. Ofwel, En dan gaat het nog niet eens, want laat ik dat er nou maar gelijk bij zeggen, dat hoort nou wel niet helemaal bij de tekst, maar eigenlijk staat dat in het hele kader van de oprichting van die tabernakel ook. Eigenlijk vinden we het een beetje in Exodus 36, tussen de regels door kun je het lezen. Want sommige mensen gaven goud en zilver of wat anders, maar er zijn er ook geweest die hun talenten gegeven hebben, die hun krachten gegeven hebben, die hun energieën besteed hebben in de dienst des Heren, die hun tijd niet voor zichzelf gereserveerd hebben, want ik moet nog zus doen en ik moet nog zoveel doen, die hun tijd voor de bouw van Gods huis gegeven hebben. Daar zit ook een gave in. Maar genoeg over dat punt van die manier waarop die tabernakel door het volk aan de Heren gegeven werd. We gaan nu naar wat ik het belangrijkste noemde. En dan moet u straks maar zeggen of u dat inderdaad ook niet het belangrijkste element vindt. Niet ten koste van andere aspecten, maar dit is toch wel iets wat bovenaan staat. Dat ik, vers 8, in het midden van hen woon. Nou, is dat een wonder of niet? De Heere weet toch welk volk dat is, hè, tegen wie hij dat zegt. De Heere weet toch wel wat Israël voor een natie is. Waar ze geneigd toe zijn. Wat er in de verborgen hoeken van hun hart leeft. En wat er meer dan één keer uitkomt. Ja, de Heere weet dat. En hij heeft het zelf herhaaldelijk gezegd, dat ze een afkerig volk zijn. En dat ze een zondig volk zijn. En dat ze wederstrevig zijn. De Heere heeft het in Egypte ook gemerkt, want wat was er een ongeloof toen Mozes met zijn boodschap kwam. En wat was er een verzet toen ze begrepen dat de woorden van Mozes eigenlijk de haat van Farao verergerde en de verdrukking van Egypte, van Israël in Egypte verzwaarde. En wat hebben ze toen tegen Mozes gezegd? Mozes was maar nooit gekomen, man. Had maar nooit tot Farao gesproken, want vroeger ging het dan nog een klein beetje, maar nou is het leven helemaal ondraaglijk geworden. Wat hebben we eraan? Het heeft alleen maar ellende gebracht. Zo hebben ze op Gods woord gereageerd. En het zal wel niet veel anders worden, want nou zijn ze door de woestijn heen gegaan, door de zee heen gegaan. En ze zijn in de woestijn gekomen. En ze hebben ook in dat korte poosje dat ze door de woestijn gelopen hebben, van de berg tot aan de berg Horeb, al een paar keer bewezen dat dat volk een ondankbaar volk is. En dat de gelegenheden maar al te vaak voorkomen dat ze beginnen te murmureren. En straks zal het niet anders blijken te zijn. En daarom klinkt het als zo'n wonderwoord, zo'n genadewoord, gemeente, als God zegt tegen Mozes, dat ik in het midden van hen wonen. Dat de Heere er niet omheen loopt om dat volk. Dat de Heere ze zelfs niet zo af en toe maar eens even bezoekt om daarna weer gauw zich terug te trekken in zijn eigen heiligdom, ver weg in de hemel. Maar dat de Heere onder hen wil wonen, in hun midden. Daar waar ze zondigen. Daar waar ze murmureren. Daar waar ze uitleven verschillende keren dat ze een verdraaid geslacht zijn. De Heere trekt zich dan niet terug, maar hij meent maatregelen dat dat veranderen zal en dat dat vergeven kan worden. Hij komt wonen onder zijn volk en dan komt hij niet onder zijn volk wonen om daar als rechter onmiddellijk al de misdaden te bestraffen en als een wreker al de ongerechtigheden te bezoeken, maar dan komt hij daar wonen om hen genade te betonen. Waarom doet de Heere dat? Gemeente, dat doet de Heere omdat hij een heilsplan heeft. En dat heilsplan, dat heeft hij omdat deze wereld die door hem goed gemaakt is, voor hem verloren is gegaan. Hij woonde in zijn schepping. Hij verlustigde zich in zijn schepping. Maar is die schepping kwijtgeraakt door het verraad van Adam. En zo is de schepping in handen van de duivel terechtgekomen. En daar legt de Heere zich niet bij neer. Hij zal, en dat is een van de doelstellingen van de komst van de Heer Jezus, niet misschien de eerste die wij voor de geest krijgen als we erover denken, maar toch wel duidelijk in de schrift genoemd, hij komt om de werken des duivels te verbreken. Hij komt om de dingen te herstellen. En waar werkt God dan op aan? Hierop aan, wat we in het laatste Bijbelboek, in het ene laatste hoofdstuk lezen, dat gezegd kan worden, eindelijk gezegd kan worden, na al die eeuwen waarin het nooit gezegd kon worden. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En dat moet van die ganse schepping gezegd kunnen worden. Daar werkt God op aan. Dat is zijn doel. En dat doel zal hij stapsgewijze bereiken. De eerste stap is dat hij Abraham roept. En dat hij Abraham afzondert. En dat hij Abraham tot een volk maakt. En dat hij onder dat volk die tent, die eenvoudige tent, laat neerzetten. Als zijn woning. En de volgende stap is dat die tabernakel straks veranderd zal worden in de dagen van Salomo in een duurzaam gebouw. Dat wil zeggen duurzaam, duurzamer dan die tent, ja, de tempel. En een grote stap verder komt de Heere als gebeuren gaat wat Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie schrijft. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tabernakel gehad. Letterlijk vertaald. Christus, de tabernakel Gods. En nog weer een stap verder komt de Heere als hij vanwege de verdiensten van Christus in deze wereld die geestelijke tempel gaat oprichten. Die gebouwd wordt van levende stenen op het fundament van apostelen en profeten. Dat gebouw Gods dat oprijst in de Heilige Geest tot een heilige tempel. En zo gaat God verder naar dat doel, wat ik u zo pas tekende. Dat aan het eind van alles, als alles volbracht is en als het werk van Christus alle vruchten draagt die het bedoelde te dragen, gezegd kan worden. En nu is de tabernakel Gods echt bij de mensen. En nu is de zonde overal weggedaan. En nu zijn de goddelozen van de aarde verdelgd. En omdat hij dat doel voor ogen heeft, liet hij tegen Mozes en door Mozes tegen Israël zeggen dat hij onder zijn volk Israël wilde wonen. Gemeente, mag ik u eens vragen, is dat nou voor uw besef inderdaad ook niet een wonder? En als we dat dan maar nieuwtestamentisch invullen, want laten we dat alstublieft doen. En ik dacht dat ik daar een paar lijnen voor getrokken heb, van die tabernakel naar de tempel, maar dan over de grens van het Nieuwe Testament heen naar de Christus, de tabernakel waarin God woonde, waarin de volheid der Godheid in volle heerlijkheid woonde en dan naar die geestelijke tempel van Efeze 2 en 1 Petrus 2 en 1 Korinthe 3. Als ik dan die lijnen doortrek, dan mogen we toch die dingen die we hier in de wetten van Mozes en in de voorschriften omtrent de tabernakel lezen, ook wel in het licht van het Nieuwe Testament verstaan. En dan ga ik niet onze kerkgebouwen vergelijken met die tabernakel, want er is best een hele hoop anders. Maar dit toch wel. God zoekt nog altijd naar een woonplaats onder de mensen. Een plekje waar hij gediend mag worden. Waar hij zijn genade wil uitstallen. Waar hij zijn evangelie wil laten horen. waar hij van de verzoening wil spreken. En waar hij gemeenschap wil oefenen. Laat ik het nog eens wat persoonlijker maken. En die lijn trekt de schrift ook. Waar woont God? Hier wil hij in de tabernakel wonen. Hij wil in de tempel wonen. Hij wil in een godshuis wonen. Ja, maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Dit zegt de hoge en de heilige, de verhevene, die in de hemel en in de heerlijkheid woont. Ik woon, luistert u, bij hem die van een verbrijzelde geest is. En daarom staat de Heere zo geregeld voor ons in de prediking van het evangelie. En hij zegt tot jong en oud, hij zegt tot klein en groot, hij zegt tot ieder mens zonder onderscheid. Mijn zoon, geef mij uw hart. Laat mij daar mogen wonen. Laat mij daar op de troon mogen zitten. Laat mij dat hart reinigen en heiligen en geschikt maken tot mijn woonplaats. Daarom staat de Heilige Geest in de prediking van het evangelie gedurig weer voor ons. En hij klopt op dat hart. En hij zegt, geef mij daar ingang. En hoe staat het nou met uw hart? Van Gods kant is er een en al gewilligheid om het te hebben. Om erin te huizen. Om er opruiming te houden. Om het te reinigen. Van Gods kant is er een en al gewilligheid. Zoals er een en al gewilligheid was van Gods kant toen in de dagen van Mozes. Want Mozes die vroeg het niet aan de Heere. En iemand uit het volk van Israël vroeg het niet aan de Heere. Heere, wilt u alstublieft onder ons komen wonen? Hij zei het uit zichzelf. Hij nam het initiatief. En zo is het de Heere die het initiatief neemt als hij in de prediking tot u en tot mij en tot een ieder van ons zegt, geef mij uw hart. Woont hij daar al? Weet u hoe hij daar dan woont? Hoe hij daar onder Israël in die tabernakel zou wonen? Ik noem u twee dingen. En als wij van God de gelegenheid krijgen om die verschillende voorwerpen die in de tabernakeldienst deden te overdenken, dan zullen we ontdekken dat er nog veel meer is dan wat ik nou vanavond in deze eerste preek alleen maar noemen kan. Het eerste wat opvalt is dat als God daar gaat wonen, dat hij daar gaat wonen als de koning van Israël. Daarom stond dat allerbelangrijkste voorwerp in het allerheiligste gedeelte van de tabernakel. De troon van God. Zeker, er is meer over die ark te zeggen, maar dit benadruk ik. De troon van God, die tussen de cherubs woont. Daar regeert hij. Daar zetelt hij. Daar geeft hij zijn wetten. En aan die wetten moet het volk leren gehoorzamen. Daar is hij als hun schepper. Daar is hij als hun onderhouder. Daar is hij als de God aan wie ze alles te danken hebben. Daar is hij die door zijn inwoning onder het volk aan het volk bewijst. Ik heb recht op jullie aanbidding. Ik heb recht op jullie verering. Ik heb recht op jullie gehoorzaamheid. En hij wil erkend worden. Als de soeverein. Buigt u al voor hem. Heeft hij het al te zeggen in ons leven? En als we dan ons de vraag stellen, hoe woont hij dan onder zijn volk? Dan is het antwoord niet alleen maar als Israëls koning. Maar dan wijs ik u even een ogenblik ook nog op een ander bijzonder voorwerp. Dat in de tabernakel stond, of beter gezegd in de voorhof. En dat was het eerste waar ze bij kwamen als ze de ingang ingingen. eerste waar ze het oog op viel als ze de voorhof betraden, daar stond het. Dat grote altaar. Och, als dat altaar er niet stond, kon dat andere ook niet. Want hoe kan God nou bij een zondaar wonen? En hoe kan een mens nou bij God wonen? Er is een oneindig verschil, nog groter verschil dan het verschil tussen hemel en aarde. Het is het verschil tussen hemel en hel. Wat er ligt tussen de heilige verheven God en de van God afgevallen en tegen hem in opstand gekomen zondaar. Hoe kunnen die bij elkaar wonen? En God heeft ervoor gezorgd dat ze toch bij elkaar kunnen wonen. En dat de Heere toch onder dat volk kan verkeren. En ik zei het al, het eerste voorwerp dat een Israëliet op zijn weg naar het heiligdom tegenkwam, getuigde ervan dat God van zijn kant alle maatregelen genomen had om ervoor te zorgen dat zijn woning onder dat volk inderdaad kan bestaan en dat mensen tot hem kunnen naderen en dat er mensen inderdaad mogen zijn die bij hem mogen wonen. Al zijn ze in zichzelf en al leren ze zichzelf ook zo kennen en al leren ze zichzelf daarom ook verfoeien en schuldig weten. Al zijn ze in zichzelf niet meer dan wederhorigen. Het altaar verklaart het. En dat is ook een geheim dat een mens leren moet, gemeente. Dat hebben die Israëlieten ook moeten leren. En daarom waren er in dat heiligdom ook gedurig priesters aan het werk. En die priesters die deden niet alleen maar die offers brengen en al die dingen die daar met de offerdienst samenhing. Maar die priesters gaven ook onderwijs. Die vertelden het. Die legden het uit. Die wezen op God. Op de verzoening die hij wil bewerken. Op het offer dat hun plaats innam. Plaats vervangend voor hen stierf. Op de vergiffenis op grond van dat bloed. Die priesters gaven getuigenis aan het woord van Gods genade. En zo konden zij in hun priesterwerk ook tot rijke zegen. Zeker voor schuldbewuste en voor verloren, in zichzelf verloren Israëlieten zijn. Dan moet u zich niet zomaar een gewone doorsnee Israëliet voor de geest halen. Maar nu moet u zich een ogenblik proberen in te leven in het leven van zo'n Israëliet. Die met het woord van God in aanraking was geweest. En die dat woord van God had verstaan in zijn veroordelende kracht. Moet u zich eens proberen te verplaatsen en ik hoop dat u dat kunt en dat u dat kunt omdat u het in uw eigen leven herkend hebt. Al bent u geen Israëliet en al leeft u in een andere tijd. Maar de geestelijke beleving van, ik hoop dat u die niet onbekend is, probeer u nou eens in te denken hoe zo'n Israëliet zich voelt die ontdekt was aan zichzelf. Die ontdekt had dat er een grote scheiding lag tussen God en zijn ziel. Die het met schaamte en met smart moet erkennen en voor Gods aangezicht belijden, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En voor wie de vraag een echte vraag geworden is, een echte vraag, geen theorie, maar een levensvraag, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En dan moet u zich eens indenken dat die man, of die vrouw, of die jongen, of dat meisje te horen krijgt, via Mozes, God wil onder ons wonen. God wil zijn huis onder ons hebben. En God wil daar een altaar neerzetten. Tot verzoeting. God heeft gedacht aan zijn genade. Is dat al geen opluchting voor zo'n ziel? Nou kan het kennelijk toch nog. Nou gaat de Heere zelf een weg ontsluiten. Nou gaat de Heere zelf bewijzen dat hij groot van goede tierenheid is. En nu mag het toch waar worden dat zo'n verloren mens als ik ben toch nog tot God de toevlucht mag nemen. Ach, zo zou je door kunnen gaan, nietwaar. En ze zullen er geweest zijn onder het volk van Israël, voor wie deze boodschap via Mozes tot hen gekomen, een boodschap was die ruimte gaf aan hun geprangd gemoed. Ruimte gaf aan hun beangstigde ziel. God komt onder ons wonen. Wat een wonder. Maar gemeente, ik moet nog wat zeggen over vers 9. Want Mozes moest die tabernakel maken, niet naar eigen inzichten, oh nee. Maar alleen maar naar het voorbeeld dat God hem getoond had. Naar al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van deszelfs gereedschap wijzen zal, evenalzo zult gij lieden dat maken. Toen Mozes met de Heer op de berg was, toen heeft de Heer, en dan laat ik het nou simpel zeggen, toen heeft de Heer hem als het ware een maquette laten zien. Zo moet die tempel, die tabernakel eruit zien. Naar het hemelse voorbeeld. En nou zou ik daar veel over kunnen zeggen, maar de tijd laat dat niet eens meer toe. Maar in de Hebreeënbrief vindt u heel wat materiaal om die uitdrukking duidelijk te maken. Naar het hemels voorbeeld. Want in de Hebreeënbrief, trouwens in het laatste Bijbelboek in de Openbaring, lees je over de hemel ook. En dan lees je ook over allerlei voorwerpen die in de tabernakel plaatsvonden. Daar is sprake van een kandelaar en daar is sprake van een altaar. En zo zijn er meer dingen. Maar na dat hemelse voorbeeld, laat ik het beperken in de rest van de tijd tot deze ene gedachte, tot deze twee gedachten. Als God aan Mozes vertelt, je moet die tabernakel maken naar het voorbeeld dat ik u tonen zal, of getoond heb, dan betekent dat 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 huis voor alles een heiligdom moet zijn. Oh, het mag dan een uitneembaar gebouwtje zijn dat afgebroken kan worden en dat nogal eens een keer afgebroken moest worden. Het mag een gebouwtje zijn dat later weer opgericht kan worden en betrekkelijk simpel. Een tent met pinnen en stokken en gordijnen. Het mag dan een gebouwtje zijn dat lang niet zo kostbaar is als vele heiligdommen in de heidenwereld. En waar ook lang niet zoveel werk aan besteed is als aan die prachtige heiligdommen die er hier en daar in de wereld staan. Bij het boeddhisme, bij het hindoeïsme of weet ik het waar. Of allerlei prachtige en soms veel te prachtige kerkgebouwen. Waar de aandacht alleen maar op de pracht en de praal gevestigd wordt. Maar het is een heiligdom. Het is naar hemels voorbeeld gemaakt. En als dat geen illustratie van heiligheid is, wat is het dan wel? Maar in een heiligdom moet het ook heilig toegaan. Dan kun je niet zomaar in en uitlopen. Daar past eerbied. Wijding. Gods inwoning vereist respect. En vervolgens, en dat is het tweede, als het moet gebeuren zoals de Heere aan Mozes heeft voorgeschreven, dan moet het ook inderdaad zo zijn dat de mens zijn eigen wil gaat beteugelen. Stel eens voor dat de Heere tegen Mozes gezegd had, Mozes, ik wil dat je een heiligdom voor mij bouwt. Meer niet. En dat Mozes dan maar zelf had moeten bedenken, samen met een paar anderen, hoe dat heiligdom eruit moest zien. Weet u wat er gebeurd zou zijn? Nou, wat gebeurt er als mensen met elkaar moeten gaan bepalen hoe een bepaald kerkgebouw eruit moet zien en wat voor soort kleuren er moeten gebruikt worden en hoe het allemaal ingericht moet worden. Je mag dankbaar wezen als dat zonder ruzie verloopt. Zonder oneenigheid. Want de een wil het zus en de ander wil het zo. En dan heb je de ellende. Want zo zijn mensen. Als ze het zelf hadden moeten uitzoeken, wat was het dan geworden daar? Maar God laat het niet aan de mensen over. Hij regelt het allemaal zelf. Hij wil geen eigenwillige godsdienst. Er komt in die tabernakel niks wat de Heere niet voorgeschreven heeft. En er blijft niets weg wat de Heere wel voorgeschreven heeft. Er komen niet twee wasvaten. En er komt niet nog eens een keer nog wat anders wat de mensen misschien heel mooi vinden. En wat de mensen precies op prijs stellen. Gemeente, wat leert ons dit? Dat alles in onze godsdienst, alles in onze eredienst ook, door de Heere geregeld wordt. Wat moeten we nou eigenlijk geloven? Wat heeft God voor ons gezegd? Wat moet er gepreekt worden? Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Oh, dat hoeft helemaal niet, want de Heere heeft het zelf in zijn woord voorgeschreven. Daar hoeft geen ene dominee over zich, zich af te vragen wat hij preken moet. Want dat heeft de Heere al lang gezegd. In zijn naam gepreekt wordt de bekering en vergeving van zonden. Hoef je niet over te tobben. Wat moet ons leven zijn, het christenleven? Hoe moet dat eruit zien? Hoeven wij ons helemaal niet zoveel vragen over te stellen. Wat geoorloofd is, wat niet geoorloofd is. Gemeente, dat heeft de Heere toch gezegd. Wat eist God van u? Gerechtigheid lief te hebben. Ootmoedig te wandelen met uw God. Leest u het woord maar na. Dan wordt het christelijke leven getekend zoals het overeenkomstig de heilige wil van de Heere is. Hoe moet onze eredienst eruit zien? Zoals de Heer het ons in zijn woord heeft voorgeschreven. Hoef je niks mee te fantaseren, hoef je geen dingen bij te bedenken die wij nou leuk vinden. Voor een poosje en overmorgen of over een paar jaar, dan zijn we het weer zat. En dan moet je hard gaan zitten prakkezeren om er weer iets nieuws en aantrekkelijks van te maken. En dan moet je dit weer vernieuwen en dat weer veranderen. Nee, laat het maar gewoon zo blijven zoals de Heer in zijn woord gezegd heeft. Dat is de veiligste weg. En al de rest is eigen willige godsdienst. En in de persoonlijke omgang met de Heere. Eigenlijk is er maar één gebed op zijn plaats. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen naar uw geboden alleen, o Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is alles mee gezegd. En daar geeft de Heere dan wel duidelijk antwoord op. Hoe moet het in ons persoonlijk leven? Wat wel, wat niet? Zitten we daarover in? Wanneer zitten we daar nou het meeste over in? Eerlijk gezegd, daar zitten we het meeste over in. En daar maken we het meeste probleem van als we meer willen dan God ons toestaat. Of niet? Dan ga je zelf redeneren. En dan ga je zelf proberen je geweten tot rust te brengen. En ja, eigenlijk kon dit ook nog wel. En eigenlijk zit daar toch ook geen kwaad in. En ja, eigenlijk. Maar als de liefde tot het woord en tot de wet en tot de dienst des Heren domineert. En ik ben me bewust dat ik eigenlijk eindig op een soortgelijke noot als vanmorgen in de prediking over Jozua. Gemeente, maar als de liefde en de vreze des Heren op ons hart, in ons hart op de troon zit en de toon aangeeft. Dan is het niet eens zo moeilijk, want dan wil je alleen toch maar wat de Heer in zijn woord zegt. En alleen maar wat tot eer van zijn naam is. En alleen maar datgene waar je ziel geen schade van leidt. Naar het voorbeeld van de hemel. Uw wil geschieden. Gelijk de engelen in de hemel doen. Zo leven. Zo op God georiënteerd leven. Zo aan Gods wil onderworpen leven. Zo van God vervuld leven. Zoals de engelen in de hemel doen. Amen. Wij zingen Psalm 143, het 10e vers. Samen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor het feit dat u ons wilde onderwijzen aan de hand van datgene wat al aan Mozes bekendgemaakt en voorgehouden werd en wat het volk Israël al uit uw handen heeft mogen ontvangen, die woning van de Allerhoogste in hun midden. En dat zoals u die woning wilde hebben, precies zoals u die ook bedoelde. Wat een wonder, Heere, dat u onder mensen wonen wilt. En wat een wonder dat u iedere keer weer tot zondaren komt. En wat een wonder dat u het mensen vergunt om door het werk van uw Heilige Geest ook bij u te wonen. En door u doorwoond te worden. Wat een onbegrijpelijk wonder. Dat gaat van u uit. Daar zou een mens ook nooit naar gevraagd hebben. Maar u vraagt naar die mens. En u werkt het uit en brengt het tot stand en u maakt het realiteit. En u houdt zich er ook nog aan. O God, wij bidden van u, doe ons dat heilgeheim kennen. En geef dat we de lessen die we vanavond voorgesteld kregen, ook in de praktijk van ons leven mogen behartigen. En dat we het verstaan mogen dat het werkelijk een wonder van genade is. Dat u nog naar ons omziet. En dat u ons uw Zoon nog laat verkondigen. En dat u nog heiligen en reinigen wilt. Dat hart dat van nature zo vol onreinheid en verdorvenheid is. En dat u het mensen ook nog leren wilt. Om naar uw wil te handelen. En hun godsdienst. En hun godsdienstig leven in overeenstemming te brengen met uw heilige wil. En alle eigenwilligheid daarvan te verzaken. En dat u het mensen ook nog leren wilt om een hefoffer te brengen. Om zo voor de dienst des Heren in heilige royaliteit hun hartelijke liefde in financiële of andere gaven om te zetten. Schenk uw zegen, o God. En werk door uw geest, genadig in onze harten. En neem ons alle voor uw rekening, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.